Ik heb zo het gevoel dat ik de teamleider ben en dat ik moet zeggen van jullie moeten nu dit doen en niet dit. Want oké, mijn man zorgt er wel, maar ik moet het dan wel zeggen dat hij het, dit zijn de zaken waar je moet opletten. Om 3 uur is er dit, om 5 uur is er dit. Als ik hem daar niet op attendeer, denk ik dat hij toch wel ja, zou vergeten.
Dit is Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Maar hoe zit dat nu als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent of een door stress uitgeputte niet begeleide minderjarige? En hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving met psychische klachten omgaat? Op welke manier je hulp zoekt en hoe er in de hulpverlening naar jouw issues gekeken wordt en welke hulp je ontvangt? Ik ben Sarah Marouf van LAVZ2. In deze podcast praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Voor meer uitleg ga ik telkens langs bij professionals uit de psychologische hulpverlening.
Ik heb diep gezeten en ik wou die grens niet meer bereiken. Dus ik wou gewoon leven. Snap je? Ik wou niet meer zo die grens bereiken. Ik kan het zelfs niet verwoorden. Als je dat bereikt, heb je zoiets van, nee, je wilt dat niet meer geraken. Ik had niet het gevoel dat het moederschap werd mij duidelijk gemaakt.
Aan het woord is Sarah. Ze is 37 jaar en geeft les in het middelbaar onderwijs. Daarnaast volgt ze nog een bijkomende universitaire opleiding. Sarah heeft 3 kleine kinderen en is van Turkse origine. In deze podcast hebben we het over de mentale belasting van het managen van een gezin als werkende ouder. Je hoort ook 2 hulpverleners, namelijk psychologisch consulent Soumya Bentouhami. Zij werkt in het veld van de opvoedingsondersteuning en Saf Alem Hassani is eerste lijns psycholoog werkzaam in een huisartsenpraktijk. Soumya en Safa werken ook samen in hun eigen praktijk, waar ze onder meer groepsessies geven, maar ook cliënten in duo begeleiden.
Je moet ervoor zorgen dat alles moet verlopen, maar men weet niet wat er op de achtergrond gebeurt. Mijn man, gelukkig, is iemand die me heel hard helpt thuis. Maar zelfs dan nog merk ik, als ik bijvoorbeeld als zij opvang doet voor de kinderen, dat ik constant wel de leiding heb. Is dat iets waar ik mij voor heb klaargestomd? Nee, maar ik merk dat als hij het alleen doet, dan lukt het volledig niet. Dan kom ik en is het voor het avondeten ijsje eten of zo, als ik het niet zeg.
Meer en meer vrouwen verrichten de afgelopen decennia betaalde arbeid. Maar met de gelijke taken en zorgverdeling thuis evolueert het minder snel. In hetere koppels besteden vrouwen nog steeds meer tijd en energie aan het runnen van het gezin en het huishouden. Mentale last of mental load is het onzichtbare werk en de cognitieve inzet van vooral vrouwen in het managen van relaties, het huishouden en het gezin. Dat constante denkwerk, plannen en organiseren kan spanning en stress veroorzaken. En op termijn kan dit leiden tot vermoeidheid, overbelasting en zelfs complete uitputting. Wat Sarah vertelt is voor psychologisch consulent Soumya ook heel herkenbaar. Wat weten we eigenlijk over de mental load bij vrouwen met een migratieachtergrond? Soumya deelt haar observaties.
We draaien gewoon mee en we hebben verwachtingen van onze gemeenschap, maar we hebben ook verwachtingen van de samenleving. Jij hebt wel ontzettend grote verwachtingen van jezelf, omdat andere mensen jou altijd heel laag inschatten. Dus er is een bewijsdrang om alles heel goed te doen. En vanuit die bewijsdrang zit je met zo'n druk op jouw schouder dat het soms niet meer draagbaar is. En dat voel ik. Dus ik snap wat Sarah zegt van de mentale last kan ook wel heel hoog zijn. Alle ballen in de lucht houden en alle verantwoordelijkheid eigenlijk bij jou houden. Dat zorgt gewoon voor heel veel mentale last. Want sommige zaken kunnen ook jouw omgeving doen. Dat hoef jij niet per se te doen. Als ik merk van het gaat niet meer, het is ook oké. Want ik kan niet altijd 100% draaien. Dat hoeft ook niet. En ik denk, als je altijd heel veel van jezelf vraagt, dat de kans om een burn-out te ontwikkelen, en er bestaat ook een parentale burn-out, dat heel groot is.
Wat ziet psychologe Safa in de praktijk? Wat kan ze hierover vertellen?
En plus, je ziet ook aan de verwachtingen die worden gesteld naar u toe. Hè. Zoals je nu spreekt over hoogopgeleide zijn als vrouw met een migratieachtergrond. Dat is allemaal heel fijn en allemaal heel mooi, maar op het einde van de dag wordt er wel verwacht dat jij nog altijd mama bent voor je kinderen en dat jij de was in de plas allemaal onderhoudt, ondanks dat de maatschappij veranderd is. Maar onuitgesproken blijft die verwachting er wel.
En toen merkte ook bij de collega's dat zij ja, het ook hebben... Ze kwamen over alsof dat alles bij hen zo gemakkelijk was, maar bleek dat dat niet het geval was en dat zij daar ook amper over praten. Dus ik heb zo het gevoel dat dat zo nog zo'n beetje taboesfeer is. Dat het huishouden eigenlijk ook wel een zeer... Het huishouden in het algemeen, gezin, dit en dat, dat eigenlijk ook wel een zeer zware job is.
Het jongleren met verschillende taken en rollen is blijkbaar normaal. En de meeste moeders doen dit stilzwijgend. Rust er effectief een taboe op het aankaarten van die afmattende combinatie van die verschillende rollen als werkende vrouw en het runnen van een huishouden?
Heb ik ooit mijn moeder horen klagen? Heb ik ooit mijn moeder horen, ik ben ziek? Nee, eigenlijk niet. Dus het feit dat je dat nooit hebt gezien in een voorbeeldfiguur en nooit hebt gehoord, ja, dat maakt het al direct onbestaand. Hè? Ik denk dat we nooit een gezonde reflex hebben geleerd van wij hebben ook ons grenzen, wij hebben ook ons limieten en het is oké om ook moe te zijn en het is oké om ook vanuit jouw moeder als functie als moeder ja, te klagen. Vandaag heb je een goede dag, morgen misschien een iets lichtere dag, overmorgen een topdag. En ik denk vanuit die norm altijd denken dat je heel dysfunctionele patronen kunt ontwikkelen.
Ik denk dat het dysfunctionele vooral zit in wat Soumya heel mooi heeft gezegd. Het moederschap is iets heel geromantiseerd en heel geïdealiseerd geworden, maar dat staat tegenwoordig zo ver van de realiteit. Maar mensen blijven wel naar dat beeld streven. Tot op het ongezonde toe. Hij meent dat een moeder ook gewoon een mens is en dat zij ook rust nodig heeft en dat zij ook gewoon wat moet kunnen ademen. Wij denken allemaal dat we het allemaal zelf moeten doen. En dat het liefst allemaal zo goed mogelijk moet doen. Maar ik denk dat als je een omgeving hebt die dat wel gewoon niet alleen verbaal uit, maar gewoon ook door echt te ontlasten. Dat zijn ook vormen van waarderingen. Ik denk dat dat al een heel pak last en druk kan verminderen. It takes a village to raise a child. Dat is gewoon zo. Je kunt dat echt niet alleen... Enfin, niet kunnen is een groot woord, je kan het wel, maar je bent op het einde van de rit gewoon kapot.
En ik stap weer in mijn auto en dan begin ik weer. Oh, gaat er file zijn? Ga ik op tijd kunnen geraken? Wat? En ik zit bijna 1 uur, 1,5 uur om hen op te pikken. Dus eer dat ik thuis kom, en dan moet er nog gegeten worden, douchen en slapen. En ik probeer ook dat ze nog voor 7 uur in bed komen, dus dat is ook altijd rush, rush, kom, eet de handjes wassen. Het is eigenlijk na mijn werkuren dat de meeste rush, rush begint. Onrust, haastigheid, constant mij niet kunnen concentreren. Soms vroeg ik dezelfde vraag een paar keer. En zelfs de leerlingen zeiden soms, want mevrouw, je hebt dat toch daarnet gevraagd? En toen had ik door van, oei, ik ben toch verstrooid dan. Zo het gevoel dat ik een robot was. Ik doe wat er gedaan moest worden, maar gevoelloos. En dat vond ik spijtig. Ik had het gevoel soms, door die gehaastheid, dat ik geen opvoeding meer gaf aan mijn kinderen. Dat klinkt heel cru, maar ja, je kunt ook alles onder opvoeding plaatsen. Maar dat ik gewoon amper tijd had voor hen, om met hen eventjes bezig te zijn. Oh, bij het minste dat mijn kinderen ja, een luide stem of schreeuwen naar elkaar. Ja, voor mij was dat allemaal zo de laatste druppel dat altijd de emmer deed overvloeien.
Op verschillende domeinen in Sarah's leven werd het duidelijk dat het haar allemaal te veel werd. Ze was minder alert op het werk en bij haar gezin was ze niet de ouder die ze wenste te zijn.
Dus wanneer ik rustig gewoon in de zetel neerplofte, zelfs dan had ik zo het gevoel dat ik constant gehaast was over zaken. Ik dacht van, ik ben nu thuis, waarom ben ik nu al gehaast? Een paar jaar later heb ik het van buitenaf gezien van, oei, ik zat er toen door. Op dat moment niet. Op dat moment was het echt, ik moet het doen, ik moet dit doen, ik moet dit regelen.
Dat opgejaagde gevoel bleef Sarah achtervolgen. Ze pikte de stresssignalen van haar lichaam niet op of ze negeerde ze. Ze vond geen rust en ontspannen lukte niet. Maar als je zelfs niet meer tot rust komt bij ontspannende activiteiten,
Wat is er dan aan de hand?
Dus wat er dan gebeurt, is inderdaad, je gaat overleven en je doet dat op een heel slimme manier, maar wel op een heel rigide manier. Dus sommige mensen worden dan inderdaad wat obsessiever, maar andere mensen gaan depressief worden of worden gewoon heel angstig en worden heel overcontrolerend in alles wat ze doen, zonder dat ze dat doorhebben. Ze merken wel van ik doe dingen gelijk roepen tegen mijn kinderen die niet oké zijn, maar ik weet eigenlijk niet goed waarom dat ik dat doe.
En je merkt dat de flexibiliteit in denken ook gaat veranderen naar heel zwart of wit. Dit is enkel voor mij. En er zit geen grijze zone niet meer in. En dan merk je met mensen die heel veel naar zich toe trekken, dat alles ook ineens vanuit zwart of wit. Nee, ik moet dit vandaag doen. Maar wie heeft gezegd dat je dat vandaag moet doen?
Dus als je heel lang te veel dingen op je systeem aan het dragen bent, dan schakelt je systeem over op een overlevingsstand. En als je daar te lang in zit, dan is dat heel moeilijk om terug naar rustbasis te gaan. Dus ik probeer het op die manier uit te leggen. En waar gewone mensen inderdaad direct tot rust kunnen komen, ga jij echt veel meer tijd nodig hebben om terug naar dat base moment te kunnen gaan, om terug tot dat rustmoment te gaan. Dus heel logisch dat je in het begin nog niet kunt rusten, omdat je systeem nog volop eigenlijk overtuigd is van ik moet blijven doorgaan. Dus misschien weet je rationeel wel van ik heb rust nodig, maar je systeem is nog altijd zodanig in overlevingsmodus. En op een gegeven moment gaat je gewoon merken van oké, nu wil ik rusten en het gaat niet meer. Ja, maar uw recuperatie begint niet vanaf het moment dat jij zegt ik wil rusten. Uw recuperatie begint pas vanaf het moment dat jij kan stilstaan, mentaal en fysiek. En dan duurt dat nog even voordat uw systeem moet gaan wennen van oké, we staan stil. Is dat veilig of is dat niet veilig?
Als je dan niet tot rust kunt komen, dan is het al 11:55 en dan kom je in een heel andere scenario terecht. Want dan moet je iemand anders gaan inschakelen om dat terug dat proces in gang te brengen. En dat proces duurt heel, heel lang. Het is niet dat je hulp gaat zoeken dat ineens van 1, 2, 3 is opgelost. Want waar je je lichaam terug moet laten leren rusten om zo ook mentaal rust te krijgen. En dat is een extreem lange periode dat je aflegt. Want dat is een periode dat je lichaam heel veel zaken moet gaan inhalen.
Ik las heel veel op online. Ik geef dat wel toe. Misschien is alles wat er daar wordt gezegd niet altijd goed. Maar wat ik wel altijd merkte, dat ik overal waar ik ook las of luisterde, dat je meer tijd voor jezelf moest nemen. En dat heb ik wel dan als houvast genomen voor mezelf. Want ik ervaarde ook dat voor mij wel belangrijk was.
Veel mensen vinden hun informatie over mentaal welzijn online of via sociale media. Denk aan websites of ook aan influencers die mentaal welzijn aankaarten. Wat zijn de pro's en cons hiervan? Waarop let je het best wanneer je online informatie over mentale gezondheid raadpleegt? Ik vind het nog altijd van psycho-educatie zeer belangrijk, maar wees gewoon kritisch, want je hebt mensen die zich profileren als de expert.
Ik denk dat er ook heel veel verkeerde informatie wordt doorgegeven, dat ook niet wetenschappelijk onderbouwd is of gewoon zelfs niet onderbouwd is. En daardoor gaan mensen ofwel een heel vertekend beeld krijgen van de realiteit ofwel gewoon hertraumatiseerd geraken, omdat zij dan op basis van die verkeerde informatie dingen gaan doen en dan heel verkeerde uitkomsten daarmee gaan krijgen. Dus kijk naar de achtergrond en de professionaliteit.
Maar wanneer ik meer begon te lezen en begon te praten met anderen, dacht ik van, nee, ik moet duidelijk mijn grenzen stellen. Ik heb me ook een beetje gerustgesteld door dat ik maar een mens ben en dat ik niet alle verwachtingen kan inlossen. Ik ben zelf ook een dochter van iemand, of de schoondochter van iemand. Dan merk ik dat het, vanuit cultureel perspectief, dat mijn schoonouders bijvoorbeeld bepaalde verwachtingen hebben. Maar nadat ik kinderen begon te krijgen, kon ik die verwachtingen niet meer inlossen. Soms is dat wel moeilijk in de Turkse cultuur om je grenzen te stellen, want dat wordt direct als ervaren als onbeleefdheid. Wanneer ik die mentale klik heb gemaakt, heb ik wel het gevoel dat ik wel rustiger ben, emotioneel. Dat ik niet iedereen kan plezieren.
Je grenzen stellen, maar die ook bewaken, is een tip om met mentale belasting om te gaan. Leren nee zeggen is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat in contexten waar dat als onbeleefd gezien kan worden?
Ik zeg tegenwoordig dat je grenzen niet strikt door ze aan te geven, maar door ze te doen. En daarbij bedoel ik, je gaat niet gaan aangeven dat je een grens gaat stellen, maar je gaat ze eigenlijk systematisch zelf een beetje gaan opbouwen.
Ik denk dat vooral grenzen stellen met een ongemak gepaard gaat. En dat merk je vooral met vrouwen met een migratieachtergrond. We hebben een groep gedaan in het voorjaar rond meerwaarheid bij vrouwen. En dan merk je gewoon, ik wil graag, ik ben op. De ongemak van een grens stellen, daar kunnen ze niet mee omgaan, want dat is zo zwaar beladen.
Wat wij dan doen, is een beetje gaan verkennen van oké, maar wat wil dat ongemak eigenlijk zeggen? Wat schuilt er achter dat ongemak? En dan moet ik inderdaad terugdenken aan die dame die dan dat voorbeeld gaf van dat bezoek. En ze is eigenlijk tot inzicht gekomen van ja, maar ik heb niks aan dat bezoek gehad, want ik was eigenlijk heel boos de hele tijd. Maar ik heb dat onderdrukt en ik heb maar doorgegaan en dan heb ik het op mijn kinderen geuit de dag erop. Dus als je mensen bewust maakt van oké, wat is de winst dat je eruit haalt op dat moment, maar wat is de kostprijs die jij daarvoor betaalt, dan snappen ze ook beter van oké, dat ongemak is lastig en ik moet daardoor, omdat dat voor mij iets nieuws is, maar ik weet ook wel waarom dat het zo belangrijk is.
Ik plof mij neer in de zetel, gewoon niks doen en niks denken aan geen enkele deadline of wat dan ook. En dan merk ik wel dat ik opgeladen ben. Maar dat gaat niet tot het einde van de dag. Maar ik doe dat wel vaker. Korte pauzes inlassen. Als ik naar het werk rijd, ik zie dat als een moment van rust. Ik heb mijn kinderen afgezet. Ik zet zelfs geen muziek op. En dat is het moment om eventjes te uploaden.
Sarah zocht naar manieren om momenten van vertraging in haar routine in te lassen. Ze merkt dat het haar oplaadt, waardoor ze er weer tegenaan kan gaan.
Als je gewoon hulp vraagt, en dat kan iets heel klein zijn, op dat moment kan dat zoveel doen in jouw mentale welzijn, dat het wel kan helpen van durf ook hulp vragen. Wees creatief met de mogelijkheden die er soms zijn. Bijvoorbeeld als je een buurvrouw hebt die bijvoorbeeld, en ik zeg maar iets, even een half uur op de kinderen kan letten, zodat jij naar boodschappen kunt gaan doen in alle gemak. Gewoon die half uur zonder kinderen boodschappen doen, kan al een heel rustgevend moment zijn. Je kunt op heel creatieve manieren zoeken naar ontlasting.
Wat we wel doen in ons gesprekken ook, is ook doorwijzen naar diensten die gratis hulpverlening doen. Hè. Zo gelijk een huis van het kind, waar ouders ook vooral heel praktische dingen terecht kunnen. Hè. Om bijvoorbeeld de kinderen in speelpleinwerkingen te zetten, of om buurtrestaurants in aanmerking te kunnen komen. Zo. Het zijn kleine dingetjes, het zijn geen wondermiddelen, zeggen wij ook altijd, maar die kleine beetjes, die 5% die we altijd uit de workload halen, dat doet wel al iets.
Je mentale belasting kan je op verschillende grote, maar ook kleine manieren verminderen. Hulp vragen, maar ook leren ontvangen, zijn belangrijk. Maar ook steun en waardering voor al het zichtbare en onzichtbare werk zijn een opsteker.
Mijn man is een ruggensteun. Mocht hij er niet zijn, zou ik het totaal erg vinden. Wanneer ik het emotioneel eventjes niet goed heb, ja, komt hij het wel zeggen. Of een schat, ga eventjes rust nemen. En dat apprecieer ik enorm. Voor mij hoeft hij geen boeketten met 1000 rozen te kopen, maar gewoon dat hij mij begrijpt. Als ik ook in zo'n moment kom dat het echt niet meer gaat. En dan zegt hij van, je doet heel veel en je doet het ook goed. Ik denk dat ik mijn dochter of mijn zonen daarop zou attenderen van stel, kijk, later als je een relatie hebt of als je trouwt of als je zelf kinderen hebt, moet wel steun zijn. Als dochter zijnde of als vrouw zijnde, dat je dan voor jezelf moet zorgen. Dat je moet weten wat de complexiteit met zich meebrengt. En aan mijn zonen zou ik dan zeggen van kijk, je vrouw of je vriendin zou zulke zaken meemaken. Wees daarop alert of wees een steun en niet een blok, zeg maar.
Bedankt voor het luisteren naar Bandbreedte. LHVZ2 bedankt Sarah voor haar openhartigheid en Soumya en Safa voor hun deskundige uitleg. Hoewel we inspirerende en hoopvolle verhalen brengen, is het mogelijk dat iets triggerend hoorde. Raakte jou iets erg, praat dan met iemand die je vertrouwt. Ook bij Teleonthaal vind je altijd iemand om te luisteren. Teleonthaal is te bereiken op het nummer 106 of via de chat van de website www.teleonthaal.be.